From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 183ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen, met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de Kerk. De muziek voor deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. President Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever in het Eerste Presidium, leidt deze bijeenkomst.
Our dear brothers and sisters, we welcome you to the fourth session of the 183rd.
Broeders en zusters, wij heten u welkom in deze vierde bijeenkomst van de 183ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. President Thomas S. Monson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij heten iedereen waar ook ter wereld welkom die het verloop van deze bijeenkomst via radio, televisie, internet of satelliet volgt. Wij verwelkomen de algemene autoriteiten, de algemene presidiums van de hulporganisaties en anderen die vanmorgen aanwezig zijn. De muziek van deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Tabernakelkoor, dat gedirigeerd wordt door Mac Wilberg met Clay Christiansen en Richard Elliott aan het orgel. Het koor heeft deze bijeenkomst geopend met Sweet is the Work en brengt nu Rejoice, the Lord is King. Het slotgebed wordt vervolgens uitgesproken door zuster Cheryl Esplin, tweede raadgeefster in het Algemeen Jeugdwerkpresidium.
Onze geliefde Hemelse Vader, wij willen ons samen met het koor onze harten verheugen en onze stemmen verheffen om u eer te geven van uw geliefde Zoon, onze Heiland Jezus Christus. Hij is onze Heer en Koning. Wij geven onze dank voor president Monson en wij bidden voor hem. En wij bidden voor zijn raadgevers, het Quorum der 12 Apostelen. En voor allen die werken voor het heil van uw kinderen. Wij vragen om met uw geest bij allen te zijn die aan deze conferentie meewerken. En wilt u met hen zijn die op zoek zijn naar waarheid en die genezing en vrede zoeken. Mogen wij allemaal geestelijk vernieuwd worden en onze getuigenissen versterkt in de naam van Jezus Christus. Amen.
The choir will now sing Master.
Het koor zingt nu Master, the Tempest is Raging. Na de koorzang kunnen we luisteren naar president Henry B. Eyring, eerste raadgever in het Eerste Presidium. Hij wordt gevolgd door ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der 12 Apostelen. Zuster Bonnie Oskarson, algemeen jonge vrouwenpresidente, zal vervolgens tot ons spreken.
Shadowed with lies, no shadow. This year, our first two grandchildren.
Dit jaar gaan onze eerste twee kleinkinderen trouwen. Binnen enkele jaren zullen wel 10 neven en nichten waarschijnlijk ook op dat punt in hun leven komen waarbij ze de fantastische wereld van het stichten van een gezin ingaan. Dat fijne vooruitzicht bracht mij tot diepe overpeinzing toen ze me om raad vroegen. Ze vroegen in feite: welke keuzes kan ik maken die mij gelukkig zullen maken? En ook, welke keuzes zouden me waarschijnlijk ongelukkig maken? Onze hemelse Vader heeft ieder van ons uniek gemaakt. Niemand maakt hetzelfde mee als een ander. Geen enkel gezin is hetzelfde als een ander. Dus dan is het niet zo verrassend dat het moeilijk is om raad te geven over keuzes die tot een gelukkig gezinsleven leiden. Maar onze liefhebbende hemelse Vader heeft voor al zijn kinderen hetzelfde pad naar geluk vastgesteld. Wat onze persoonlijke eigenschappen of ervaringen ook zijn, er is maar één plan van geluk. En dat plan is om ons aan alle geboden van God te houden. Voor ons allen, inclusief mijn kleinkinderen die een huwelijk overwegen, is er één overkoepelend gebod waarmee we moeilijkheden het hoofd kunnen bieden en een gelukkig gezinsleven kunnen krijgen. Het is van toepassing op alle relaties, ongeacht de omstandigheden. Het wordt veel herhaald in de schriften en in de woorden van de hedendaagse profeten. De Bijbel verwoordt het advies van de Heer aan allen die voor altijd in liefde en geluk willen samenleven als volgt. Ik citeer. Een van hen, een wetgeleerde, vroeg om hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zeide tot hem: Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Einde citaat. Aan de hand van die eenvoudige uitspraak kan ik heel makkelijk samenvatten wat ik heb geleerd over de keuzes die tot gezinsgeluk leiden. Ik begin met de vraag: welke keuzes hebben ertoe geleid dat ik de Heer met hart, ziel en verstand ben gaan liefhebben? Voor mij was het de keus om te zorgen dat ik de vreugde van vergeving door de verzoening van de Heer voelde. Jaren geleden doopte ik in Albuquerque, in New Mexico, een jonge man die door mijn zendingscollega en mij was onderwezen. Ik dompelde hem onder en bracht hem weer omhoog. Hij moet bijna net zo lang zijn geweest als ik, want hij zei iets rechtstreeks in mijn oor. Met water uit de vond en tranen stromend over zijn gezicht en met vreugde in zijn stem zei hij: Ik ben rein. Ik ben rein. Ik heb diezelfde tranen van geluk gezien in de ogen van iemand die de woorden van een apostel van God aanhaalde. Na een diepgaand en ontroerend gesprek zei hij tegen haar, ik citeer: Ik vergeef je in naam van de Heer. Hij zal je op zijn tijd en zijn manier de verzekering geven dat je vergeven bent. Einde citaat. En dat deed hij. Ik heb gezien waarom de Heer kan zeggen dat hij zich eenmaal vergeven zonde niet meer zal herinneren. Door de kracht van de verzoening zijn personen die ik goed ken en die mij dierbaar zijn hele nieuwe mensen geworden en zijn de gevolgen van zonde uitgewist. Mijn hart is vervuld met liefde voor de Heiland en voor de liefhebbende Vader die hem heeft gestuurd. Die fijne zegen ontving ik door de mensen om wie ik gaf aan te moedigen zich tot de Heiland te wenden voor de pijnverlichting die alleen Hij kan bieden. Daarom spoor ik mijn dierbaren aan om elke roeping die de kerk ze biedt aan te nemen en groot te maken. Die keus is een sleutel tot gezinsgeluk. De druk in elk stadium van ons leven kan ons ertoe verleiden om roepingen van de Heiland te verwerpen of te verwaarlozen. Die druk kan ons in geestelijk gevaar brengen, maar ook onze huwelijkspartner en kinderen. Sommige van die roepingen lijken misschien onbelangrijk, maar mijn leven en dat van mijn gezin is beter geworden doordat ik een roeping aannam om les te geven in een diakenenquorum. Ik voelde de liefde die de diakenen voor de Heer, voor de Heiland hadden en zijn liefde voor hen. Ik heb dat ook zien gebeuren in het leven van een voormalige ring- en zendingspresident, toen hij werd geroepen als adviseur van een lerarenquorum. En ik ken iemand die bisschop is geweest en vervolgens gebiedsseventiger, die door de Heer werd benut om een jongen in een lerarenquorum te steunen die een ongeluk had gehad. De wonderen die door dat dienstbetoon tot stand zijn gekomen hebben veel levens geraakt, inclusief het mijne, en heeft de liefde van die mensen voor de Heiland vergroot. Als we anderen dienen, is de kans het grootst dat we om het gezelschap van de Heilige Geest zullen smeken. Als we in zijn dienst slagen, komen er altijd wonderen uit voort die onze eigen krachten te boven gaan. De ouder die een erg opstandig kind heeft, weet dat dit waar is. Net als de huisbezoekster die is benaderd door een vrouw die troost zoekt nadat haar man heeft gezegd dat hij haar gaat verlaten. Beide dienstmaagden zijn dankbaar dat ze die ochtend hebben gebeden dat de Heer de Heilige Geest zou sturen om hen nabij te zijn. Alleen met de hulp van de Heilige Geest kunnen we hopen om een gelijkspan te zijn in een huwelijk zonder verdeeldheid. Ik heb gezien dat die hulp van cruciaal belang is voor een gelukkig huwelijk. Het wonder van eensgezindheid vergt hemelse hulp en kost tijd. Het is ons doel om voor eeuwig in de tegenwoordigheid van onze hemelse Vader en onze Heiland samen te leven. Mijn vader en moeder waren heel verschillende personen. Mijn moeder was zangeres en kunstenares. Mijn vader hield van scheikunde. Mijn moeder was een keer tijdens een symfonieconcert verbaasd toen mijn vader opstond en aanstalten maakte om te vertrekken voordat er applaus klonk. Mijn moeder vroeg hem waar hij heen ging. Zijn antwoord luidde in alle onschuld: nou, het is toch afgelopen? Alleen de zachte ingevingen van de Heilige Geest hadden ervoor gezorgd dat hij daar was en brachten hem keer op keer daar weer terug. Mijn moeder woonde 16 jaar lang in New Jersey, zodat mijn vader met scheikundig onderzoek en onderwijs in het onderhoud van het gezin kon voorzien. Voor haar was het een offer om niet bij haar moeder, die weduwe was, en haar ongehuwde zus te zijn, die in de oude familieboerderij voor hun moeder zorgde. Beiden overleden toen moeder ver weg in New Jersey was. Dat waren de enige keren dat ik mijn moeder zag huilen. Jaren later kreeg mijn vader een baan aangeboden in Utah. Hij vroeg mijn moeder, en nogmaals in alle onschuld, Mildred, wat vind jij dat ik moet doen? Ze zei, Henry, doe wat je het beste vindt. Hij wees het aanbod af. De volgende ochtend schreef ze hem een brief en ik zou willen dat ik die nog had. Ik herinner me dat ze zei, doe hem niet hier open, ga naar kantoor en maak hem daar maar open. Hij begon met een verwijt. Hij had haar jaren eerder beloofd om dichter bij haar familie te gaan wonen als de kans zich voordeed. Hij was verbaasd door haar uiting van ergernis. Hij had niet aan dit verlangen van haar hart gedacht. Hij stuurde meteen een bericht dat hij de baan accepteerde. Hij zei, Mildred, waarom heb je dat niet gezegd? Ze zei, je werd geacht er zelf aan te denken. Hij heeft het altijd over die verhuizing naar Utah gehad als zijn eigen beslissing. niet als een opoffering van zijn loopbaan. Zij hadden het wonder van eensgezindheid bereikt. Het was beter geweest als vader door de Heilige Geest was herinnerd aan de belofte die hij jaren eerder had gedaan. Maar hij stond de Heilige Geest wel toe zijn hart te verzachten, zodat haar keus zijn keus werd. Onze Hemelse Vader heeft volmaakte vooruitziendheid. Hij kent ieder van ons en weet wat onze toekomst brengt. Hij weet welke moeilijkheden we zullen doormaken. Hij heeft zijn Zoon gezonden om te lijden, zodat hij zou weten hoe hij ons in al onze beproevingen moest steunen. Wij weten dat onze Hemelse Vader geestkinderen in deze wereld heeft die er soms voor kiezen om te zondigen en erg ongelukkig te zijn. Daarom heeft hij zijn eerstgeborene gezonden om onze verlosser te zijn, de grootste daad van liefde in de schepping. Daarom moeten we erop rekenen dat we alleen met Gods hulp en op zijn tijd gepolijst kunnen worden om ons voor te bereiden op het eeuwige leven bij onze Vader. Het gezinsleven zal ons op de proef stellen. Dat was een van Gods bedoelingen toen hij ons het sterfelijk leven schonk, om ons door beproevingen te sterken. Dat geldt vooral voor het gezinsleven, waarin we grote vreugde ondervinden, maar ook groot verdriet en problemen die soms groter lijken dan we kunnen verdragen. President George Q. Cannon heeft het volgende gezegd over de manier waarop God u en mij en onze kinderen heeft voorbereid op onze beproevingen. Ik citeer: God heeft ons allen zijn liefde geschonken. Hij heeft liefdevol voor ieder van ons gezorgd. Hij heeft ieder van ons willen redden. En hij heeft een manier gevonden om dat te doen. Hij heeft zijn engelen opdracht gegeven om voor ieder van ons te zorgen. Wij mogen in onze eigen ogen en in de ogen van anderen dan onbetekenend en verachtelijk zijn, maar het is een feit dat wij kinderen van God zijn en dat hij zijn engelen, onzichtbare personen met macht en kracht, opdracht heeft gegeven om over ons te waken. En zij hebben ons onder hun hoede. Einde citaat. Wat president Cannon ons leerde, is waar. U hebt die verzekering nodig, net zoals ik die nodig had en ervan afhankelijk was. Ik heb vol geloof gebeden dat iemand die mij dierbaar was, de kracht van de verzoening zou voelen. Ik heb vol geloof gebeden dat menselijke engelen die persoon te hulp zouden schieten. En dat gebeurde. God heeft manieren verschaft om al zijn kinderen te redden. Voor velen betekent dit dat ze een broer, zus of grootouder hebben die ze lief heeft, wat ze ook doen. Jaren geleden vertelde een vriend van me over zijn grootmoeder. Ze had een rijk leven geleid en was de Heer en zijn kerk altijd trouw gebleven. Maar een van haar kleinzoons had voor een leven als misdadiger gekozen. Hij werd uiteindelijk tot een gevangenisstraf veroordeeld. Mijn vriend herinnerde zich dat zijn grootmoeder, die onderweg was om haar kleinzoon in de gevangenis te bezoeken, op de snelweg tranen in haar ogen kreeg toen ze gekweld bad: ik heb geprobeerd een goed leven te leiden. Waarom? Waaraan heb ik dit drama met een kleinzoon die zijn leven verknoeid heeft te danken? Het volgende antwoord kwam in haar gedachten. Met deze woorden: ik heb hem aan jou gegeven omdat ik wist dat je van hem kon en zou houden, wat hij ook deed. We kunnen allemaal een geweldige les leren. Ouders, grootouders en alle dienstknechten van God hebben het niet makkelijk in een wereld die achteruit gaat. We kunnen Gods kinderen niet dwingen om de weg naar geluk te kiezen. God kan dat niet doen omdat hij ons keuzevrijheid heeft gegeven. Onze Hemelse Vader en zijn geliefde Zoon hebben al Gods kinderen lief, ongeacht wat zij besluiten te doen of te worden. De Heiland heeft de prijs voor alle zonden betaald, ongeacht hoe erg ze zijn. Hoewel er rechtvaardigheid moet zijn, wordt er barmhartigheid geboden die de rechtvaardigheid niet beroofd. Alma sprak die hoop als volgt uit aan zijn zoon Corianton. Ik citeer. Daarom kon het verlossingsplan volgens de gerechtigheid alleen worden verwezenlijkt. Op voorwaarde van de bekering van de mens in die proefstaat. Ja, die voorbereidende staat. Want alleen op die voorwaarde kon de barmhartigheid van kracht zijn zonder het werk der gerechtigheid te vernietigen. Nu kon het werk der gerechtigheid niet vernietigd worden, anders zou God ophouden God te zijn. Mijn boodschap aan mijn kleinkinderen en aan alle onder ons die een eeuwig gezin proberen te stichten, is dat de getrouwen vreugde gegarandeerd is. Al voor de grondlegging van de wereld hadden een liefhebbende vader in de hemel en zijn geliefde zoon hen lief, van wie zij wisten dat ze zouden afdwalen. God zal hen altijd lief hebben. U hebt het voordeel dat u weet dat zij het heilsplan al in de geestenwereld hebben geleerd. Zij en u waren getrouw genoeg om in de wereld te komen, terwijl veel anderen dat niet mochten. Met de hulp van de Heilige Geest worden wij aan alle waarheden herinnerd. We kunnen anderen die niet opdringen, maar we kunnen er wel blijk van geven in onze levenswijze. We kunnen altijd moed putten uit de verzekering dat we allemaal de vreugde hebben gevoeld van ons lidmaatschap in het liefdevolle gezin van onze hemelse Vader. Met Gods hulp kunnen we allemaal die hoop en vreugde weer voelen. Ik bid dat dit uit zal komen voor ons allemaal. In de naam van Jezus Christus de Heer. Amen.
Thank you, President Eyring.
Dankjewel, president Eyring. Ik hou ervan om mijn broeders en zusters te horen spreken. De 10 geboden vormen de basis voor het christelijk en het Joodse geloof. Ze zijn door God aan de kinderen van Israël gegeven door middel van de profeet Mozes. De eerste 2 geboden zijn bepalend voor onze aanbidding en onze prioriteiten. Als eerste gebood de Heer: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Eeuwen later vroeg iemand aan Jezus: wat is het grote gebod in de wet? Hij antwoordde, zoals president Eyring ons al aan herinnerd heeft: gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Het 2e van de 10 geboden beklemtoont dat wij geen andere goden behoren te hebben en geeft aan waar onze ultieme prioriteit als zijn kinderen dient te liggen. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat in de hemel of op de aarde is. Waarna deze toevoeging volgt: gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Dit verbiedt niet alleen tastbare afgoden, maar omvat een fundamentele prioriteit die tijdloos is. Jehovah verklaart: want ik, de Heere God, uw God, ben een nijverige God, die barmhartigheid doet aan hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. De betekenis van nijverig is onthullend. Het oorspronkelijke Hebreeuwse woord betekent het hebben van diepe gevoelens. Wij krenken God dus wanneer we voor andere goden buigen of hen dienen, wanneer we de andere eerste prioriteiten hebben. Welke andere prioriteiten zijn er die mensen, zelfs gelovige mensen, tegenwoordig eerder dienen dan God? Denk eens aan de volgende wijdverbreide mogelijkheden: culturele en familietradities, politieke correctheid, carrièredrang, materiële bezittingen, recreatieve bezigheden, macht, aanzien en prestige. Als geen van die voorbeelden op ons van toepassing lijkt te zijn, kunnen we er vast wel andere bedenken. Het beginsel is belangrijker dan losse voorbeelden. Het beginsel is niet de vraag of we andere prioriteiten hebben. De vraag die het 2e gebod oproept is: wat is onze ultieme prioriteit? Buigen wij voor en dienen wij andere prioriteiten of afgoden boven de God die wij zegen te aanbidden? Zijn we de heiland vergeten te volgen die zei dat als wij hem lief hebben, wij zijn geboden zullen onderhouden? Zo ja, dan zijn onze prioriteiten niet meer juist door de geestelijke onverschilligheid en onbeheerste lusten die deze tijd kenmerken. Voor heiligen der laatste dagen zijn Gods geboden gebaseerd op en onafscheidelijk verbonden met Gods plan voor zijn kinderen. Het grote helsplan. Dit plan, ook wel het grote plan van geluk genoemd, zet onze oorsprong en bestemming als kinderen van God uiteen. Waar we vandaan komen, waarom we hier zijn en waar we naartoe gaan. Het helsplan verklaart het doel van de schepping en de omstandigheden van de sterfelijkheid, met inbegrip van Gods geboden, de noodzaak van een heiland en de essentiële rol van het aardse en het eeuwige gezin. Als wij als heiligen der laatste dagen, die deze kennis hebben ontvangen, onze prioriteiten niet laten overeenstemmen met dit plan, lopen we het gevaar dat we andere goden gaan dienen. Kennis van Gods plan voor zijn kinderen geeft heiligen der laatste dagen een uniek perspectief op het huwelijk en het gezin. Wij zijn terecht bekend als een gezinsgerichte kerk. Onze theologie begint met hemelse ouders en ons hoogste doel is de volheid van eeuwige verhoging. Dat zoals we weten alleen een gezinsverband mogelijk is. Wij weten dat het huwelijk tussen man en vrouw noodzakelijk is voor de vervulling van Gods plan. Alleen een dergelijk huwelijk verschaft de goedgekeurde omgeving waarin kinderen geboren kunnen worden en waarin gezinsleden op het eeuwige leven worden voorbereid. We beschouwen het huwelijk en het krijgen en opvoeden van kinderen als een onderdeel van Gods plan. Voor wie de mogelijkheid daartoe krijgt, is het een heilige plicht. Wij zijn van mening dat onze kinderen en onze nakomelingen onze ultieme schatten op aarde en in de hemel zijn. Gezien onze kennis van de potentieel eeuwige rol van het gezin, betreuren wij de sterke daling van het aantal geboorten en huwelijken in vele westerse landen met een traditioneel christelijke en Joodse cultuur. Betrouwbare bronnen rapporteren het volgende. De Verenigde Staten kennen momenteel het laatste geboortecijfer in hun geschiedenis. En in vele landen uit de Europese Unie en in andere ontwikkelde landen ligt het geboortecijfer onder het benodigde niveau om hun bevolkingsaantal op peil te houden. Hierdoor staat de overleving van culturen en zelfs van naties op het spel. In Amerika is het percentage gehuwde jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 29 jaar gedaald van 59% in 1960 tot 20% in 2010. De gemiddelde leeftijd voor een eerste huwelijk ligt nu hoger dan ooit. 26 jaar voor vrouwen en bijna 29 voor mannen. In vele landen en culturen geldt 1. Het traditionele gezin bestaande uit een gehuwde vader en moeder en kinderen wordt eerder uitzondering dan de regel. 2. Steeds meer jonge vrouwen kiezen voor een carrière in plaats van voor een huwelijk en het krijgen van kinderen. En 3. De rol en het besef van de noodzaak van het vaderschap nemen af. Te midden van deze zorgwekkende trends beseffen wij ook dat Gods plan voor al zijn kinderen geldt en dat God al zijn kinderen overal lief heeft. In het eerste hoofdstuk van het Boek van Mormon staat: Gods macht en goedheid en barmhartigheid strekken zich uit over al de bewoners der aarde. In een later hoofdstuk staat: Hij heeft zijn heil alle mensen om niet gegeven en alle mensen zijn gelijk begunstigd en niemand wordt buitengesloten. Dus schriften leren ons dan ook dat we de naaste liefde jegens alle mensen dienen te hebben. Wij tonen ook respect voor de religieuze opvattingen van alle mensen. En zelfs voor het toenemend aantal dat zegt niet in God te geloven. We beseffen dat velen wegens het door God gegeven vermogen om te kiezen andere opvattingen zullen hebben dan wij. Wij hopen echter dat anderen dezelfde mate respect voor onze religieuze opvattingen zullen opbrengen en inzien dat ons geloof ons soms tot keuzes en gedrag noopt die afwijken van die hunne. Wij geloven bijvoorbeeld dat God als essentieel onderdeel van zijn helsplan de eeuwige norm heeft vastgesteld dat seksuele betrekkingen alleen zijn voorbehouden aan een man en een vrouw die met elkaar gehuwd zijn. Het vermogen om sterfelijk leven te scheppen is de meest verheven macht die God aan zijn kinderen heeft gegeven. Het gebruik ervan werd vastgelegd in Gods eerste gebod aan Adam en Eva. Maar er werden nog meer belangrijke geboden gegeven om misbruik te voorkomen. Wij leggen zoveel nadruk op de wet van kuisheid, omdat wij het doel van ons voortplantingsvermogen in de vervulling van Gods plan begrijpen. Buiten de huwelijksverbintenis tussen man en vrouw is alle gebruik van ons voortplantingsvermogen in meer of mindere mate zondig en tegen Gods plan voor de verhoging van zijn kinderen. Dat we zoveel belang hechten aan de wet van kuisheid, is omdat we vasthouden aan het patroon van het huwelijk dat met Adam en Eva is begonnen en door de eeuwen heen Gods patroon is gebleven voor de levensscheppende relatie tussen zijn zoons en dochters en het zorgdragen voor zijn kinderen. Gelukkig zijn velen in andere geloofsgenootschappen of organisaties het met onze opvatting over de aard en het belang van het huwelijk eens. Sommigen op godsdienstige, leerstellige basis en anderen op basis van wat zij het beste voor de samenleving achten. Omdat wij Gods plan voor zijn kinderen kennen, betreuren wij het dat steeds meer kinderen buiten het huwelijk worden geboren. Momenteel 41% van alle geboorten in de Verenigde Staten. En dat het aantal stellen dat samenwoont zonder getrouwd te zijn de afgelopen 50 jaar enorm is toegenomen. 5 decennia geleden gingen slechts een klein percentage samenwonen voordat zij een huwelijk sloten. Nu woont 60% van de mensen die trouwen eerst een periode samen. Wat vooral onder tieners steeds meer gemeengoed wordt. Uit recente onderzoeksgegevens blijkt dat ongeveer 50% van de tieners het een zinvolle levensstijl vindt om kinderen te krijgen zonder getrouwd te zijn. Er wordt veel politieke en sociale druk uitgeoefend om juridische en beleidsmatige veranderingen door te voeren die gedrag sanctioneren dat tegen Gods voorschriften ingaat, met name met betrekking tot de seksuele moraliteit en de eeuwige aard en bedoeling van het huwelijk en het krijgen van kinderen. Die druk heeft het homohuwelijk al in diverse staten en naties gelegaliseerd. Andere druk veroorzaakt geslachtsverwarring of reduceert de verschillen tussen man en vrouw die zo belangrijk zijn om Gods grote plan van geluk te verwezenlijken. Ons begrip van Gods plan en zijn leer geeft ons een eeuwig perspectief dat ons niet toestaat om dergelijk gedrag goed te keuren of de wetten die dat gedrag toestaan te rechtvaardigen. En andere organisaties kunnen hun beleid en zelfs hun leer veranderen. Maar onze beleidsregels zijn gegrondvest op de waarheden die God als onveranderlijk heeft verklaard. Ons 12e geloofsartikel zegt dat wij ons moeten onderwerpen aan bevoegde overheidsinstanties en overheidsdienaren en moeten streven naar het gehoorzamen, eerbiedigen en hooghouden van de wet. De wetten van de mens kunnen echter niet moreel maken wat God immoreel heeft verklaard. Vasthouden aan onze hoogste prioriteit, God liefhebben en dienen, vereist dat we zijn wet als norm voor ons gedrag beschouwen. Wij zijn bijvoorbeeld nog steeds gehouden aan het goddelijke gebod om geen overspel of ontucht te plegen. Ook al zijn dergelijke zaken volgens de wetten van onze staat of ons land geen strafbare feiten meer. Zo geldt ook dat wetten die het zogeheten homohuwelijk bekrachtigen, niet Gods wet veranderen aangaande het huwelijk of zijn geboden en onze normen op dat gebied. Wij staan onder verbond om God lief te hebben en zijn geboden te blijven onthouden en niet te buigen voor andere goden of prioriteiten. Ook niet als die in onze tijd en in ons land populair worden. Door die koers te varen zullen sommigen ons wellicht verkeerd begrijpen en worden we mogelijk van onverdraagzaamheid beticht. Ondervinden we discriminatie of moeten we aanvallen op de vrije uitoefening van ons geloof weerstaan? In dat geval denk ik dat wij onze eerste prioriteit indachtig moeten zijn om God te dienen. En net als onze pioniervoorgangers onze eigen persoonlijke handkar vooruit moeten duwen met dezelfde vastberadenheid die zij aan de dag legden. President Thomas S. Monson heeft ons iets geleerd wat hierop van toepassing is. In een conferentie als deze, 27 jaar geleden, sprak hij vrijmoedig: laten we de moed hebben om de consensus te weerstaan. De moed om pal te staan voor principes. Moed en niet de gulden middenweg verdient de goedkeurende glimlach van God. Moed wordt een levende en waardevolle deugd. Niet alleen als we die zien als de bereidheid om dapper te sterven, maar vooral als het voornemen om eerzaam te leven. Een morele lafaard is iemand die bang is om te doen wat hij goed acht, omdat anderen het zullen afkeuren of erom lachen. Bedenk dat iedereen angsten kent, maar dat zij die hun angsten eervol onder ogen zien, ook moed bezitten. Einde citaat. Ik bid dat wij niet toestaan dat de tijdelijke aardse moeilijkheden ons de grote geboden en prioriteiten doen vergeten die wij van onze Schepper en onze Heiland gekregen hebben. Wij moeten ons hart niet zozeer op de dingen van de wereld zetten en naar de eer van mensen streven, dat wij niet meer proberen onze eeuwige bestemming te bereiken. Wij die Gods plan voor zijn kinderen kennen, wij die verbonden hebben gesloten om aan dat plan deel te nemen, hebben een duidelijke taak. Wij moeten nooit afwijken van onze allergrootste betrachting, namelijk het eeuwig leven verwerven. En evenmin onze eerste prioriteit afzwakken, om geen andere goden of andere prioriteiten te hebben dan bovenal God de Vader en zijn Zoon, onze Heiland, Jezus Christus te dienen. Mogen God ons helpen die prioriteit te begrijpen en dat we door anderen begrepen worden als we op een verstandige en liefdevolle manier die prioriteit nastreven. Dat bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Brothers and sisters, what a humbling experience.
Broeders en zusters, het stemt me nederig op dit spreekgestoelte waar vele van mijn helden hebben gestaan plaats te nemen. Ik wil graag enkele gevoelens van mijn hart bespreken en richt mijn woorden vooral tot de jongeren. Een van de grote helden uit het Oude Testament was de profeet en krijger Jozua. Hij gaf deze uitnodiging aan de kinderen Israëls die hij leidde: kies dan heden wie gij dienen zult, maar ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Jozua's verklaring geeft blijk van ware bekering tot het evangelie. Bekering tot de beginselen van het evangelie komt, zowel voor Jozua als voor ons, door de beginselen van het evangelie na te leven en ons verbonden met de Heer te onderhouden. Ik wil graag een bekeringsverhaal uit mijn familiegeschiedenis over een van mijn heldinnen vertellen. Ze heette Agnes Hogan. Haar man en zij werden in 1861 lid van de kerk in Schotland. Wegens de grote vervolging in hun vaderland emigreerden ze met hun kinderen naar Amerika. Een aantal jaren later werd Agnes weduwe en moest hard werken om 8 kinderen van voedsel en kleding te voorzien. Haar 12-jarige dochter Isabel had het geluk werk te vinden als dienstmeisje bij een rijk, niet-mormoons gezin. Isabel woonde in hun grote huis en zorgde voor de kleinere kinderen. Haar moeder kreeg wekelijks een bescheiden loon voor haar diensten. Ze werd al snel opgenomen in het gezin en genoot veel voorrechten die de andere gezinsleden ook hadden, zoals danslessen, mooie kleding en theaterbezoek. Deze samenwerking duurde 4 jaar, waarna het gezin waarvoor ze werkte overgeplaatst werd naar een andere staat. Ze hadden zo'n goede band met Isabel dat ze haar moeder Agnes om toestemming vroegen haar wettelijk te adopteren. Ze beloofde haar een goede opleiding aan te bieden, ervoor te zorgen dat ze met een goede man trouwde en haar mede-erfgenaam met hun eigen kinderen te maken. Ze zouden Agnes ook blijven betalen. Deze weduwe zat krap bij kas en moest een moeilijke beslissing nemen, maar aarzelde geen moment. Dit zijn de woorden die haar kleindochter jaren later schreef. Buiten haar liefde had ze nog een betere reden om hun aanbod af te slaan. Ze was helemaal uit Schotland gekomen en had vele moeilijkheden en beproevingen doorstaan voor het evangelie. Ze wilde tegen elke prijs vermijden dat een van haar kinderen zou verliezen waar zij zo ver voor was gekomen. Het rijke gezin bestookte haar met argumenten en Isabel huilde en smeekte om te mogen gaan. Maar Agnes was vastbesloten. Je kunt je voorstellen dat de 16-jarige Isabel dacht dat haar leven verknoeid was. Isabel Hogan is mijn overgrootmoeder. Ik ben uiterst dankbaar voor het getuigenis en de overtuiging die zo hevig in haar moeders hart brandde en haar ervan weerhielden om Isabels lidmaatschap van de kerk in te ruilen voor wereldlijke beloften. Honderden van haar nakomelingen genieten nu de zegeningen van het lidmaatschap in de kerk en zijn de begunstigden van Agnes' diepgewortelde geloof en bekering tot het evangelie. Jonge vrienden, we leven in gevaarlijke tijden. De beslissingen die je elke dag of zelfs elk uur moet nemen, hebben eeuwige gevolgen. Je dagelijkse beslissingen bepalen je toekomst. Als je nog geen diepgewortelde getuigenis en overtuiging hebt dat de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen het koninkrijk Gods op aarde is, moet je er nu alles aan doen om die overtuiging te krijgen. Als je de vereiste inspanningen voor zo'n overtuiging uitstelt, breng je je ziel in gevaar. Ware bekering houdt meer in dan kennis van evangeliebeginselen. Het gaat zelfs verder dan een getuigenis van die beginselen te hebben. Het is mogelijk om een getuigenis van het evangelie te hebben zonder het na te leven. Ware bekering betekent handelen naar ons geloof en het een grote verandering in ons, ofwel in ons hart, te laten teweegbrengen. In het boekje Trouw aan het Geloof staat: bekering is een proces, niet een gebeurtenis. U komt tot bekering doordat u uw best doet om de heiland te volgen. Dat vraagt tijd, inspanning en werk. Mijn bedovergrootmoeder was ervan overtuigd dat het evangelie belangrijker voor haar kinderen was dan wat de wereld hun aan rijkdom en welgesteldheid te bieden had, omdat ze offers had gebracht, volhard had en het evangelie had nageleefd. Zij was bekeerd door de beginselen van het evangelie na te leven en er offers voor te brengen. Wij moeten datzelfde proces doorlopen als we zo toegewijd willen zijn. De Heiland heeft gezegd: indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten of zij van God komt, dan of ik uit mijzelf spreek. Soms proberen we het andersom. We proberen bijvoorbeeld deze aanpak. Ik zal de wet van tienen met plezier naleven, maar ik wil eerst weten of het een waar beginsel is. Misschien bidden we zelfs om een getuigenis van de wet van tienden en hopen dat de Heer ons dat getuigenis geeft voor we ooit een tiendebriefje hebben ingevuld. Zo werkt het gewoon niet. De Heer verwacht van ons dat we geloof oefenen. We moeten consequent een volledige, eerlijke tiende betalen om er een getuigenis van te krijgen. Ditzelfde patroon dient op alle evangeliebeginselen toegepast te worden, of het nu de wet van kuisheid, het beginsel van zedelijkheid, het woord van wijsheid of de wet van vasten is. Ik wil jullie graag aan de hand van een voorbeeld uitleggen hoe het naleven van een beginsel ertoe leidt dat je je bekeert tot dat beginsel. In de jaren 60 was ik een jonge vrouw en het enige Mormoonse meisje op school. Het was een tijd van opstand, gekenmerkt door het verwerpen van traditionele waarden, drugsgebruik en een alles-mag-mentaliteit. Veel van mijn leeftijdsgenoten waren goede mensen, maar werden gemakkelijk aangestoken door het enthousiasme van deze nieuwe moraal, die eigenlijk de aloude onzedelijkheid was. Mijn ouders en leerkrachten hadden me geleerd mijn lichaam met eerbied te behandelen, mijn verstand helder te houden en vooral op de geboden van de Heer te vertrouwen. Ik had besloten om situaties waarvan ik wist dat er alcohol zou zijn te vermijden en om tabak en drugs te mijden. Dat betekende vaak dat ik niet uitgenodigd werd voor feestjes en dat ik zelden ging daten. Steeds meer jongeren namen drugs en de gevaren waren toen nog niet zo bekend als nu. Veel van mijn leeftijdsgenoten hebben blijvende schade opgelopen door drugs of zijn verstrikt geraakt in ernstige verslavingen. Ik was dankbaar dat ik thuis het woord van wijsheid had geleerd en ik kreeg een sterk getuigenis van dat beginsel door geloof te oefenen en het na te leven. Door dit ware evangeliebeginsel na te leven, kreeg ik een goed gevoel. Dat was de Heilige Geest die aan me bevestigde dat het beginsel waar was. Zo wordt ware bekering teweeggebracht. De profeet Moroni uit het Boek van Mormon heeft gezegd: en nu wil ik, Moroni, iets zeggen over die dingen. Ik wil de wereld tonen dat geloof datgene is waarop men hoopt, maar dat men niet ziet. Daarom, betwist niet omdat gij niet ziet, want gij ontvangt geen getuigenis dan na de beproeving van uw geloof. In deze wereld van onmiddellijke bevrediging verwachten we vaak een beloning te krijgen zonder iets voor moeten te doen. Volgens mij vertelt Moroni ons dat we ergens een getuigenis van ontvangen als wij eerst voor werken en geloof oefenen door het evangelie na te leven. Ware bekering komt tot stand door dag na dag en maand na maand de leerstellingen waarvan je weet dat ze waar zijn na te leven en de geboden te onderhouden. Dit is een heerlijke tijd om jongeren van de kerk te zijn. Jullie zijn de eersten die deelnemen aan het leerplan voor jongeren. Kom hier, volg mij. Een van de hoofddoelen van dit leerplan is je bekering tot het evangelie van Jezus Christus tot stand te brengen. Ongeacht hoe geïnspireerd je ouders en jeugdleiders ook zijn, je doet er goed aan te herinneren dat je in hoofdzaak zelf verantwoordelijk bent voor je bekering. Niemand kan je bekering op zich nemen en niemand kan je tot bekering dwingen. Bekering wordt teweeggebracht door ijverig te bidden, de schriften te bestuderen, naar de kerk te gaan en waardig te zijn om deel te nemen aan tempelverordeningen. Bekering wordt teweeggebracht door te handelen naar de rechtschapen beginselen die we thuis en in onze lessen leren. Bekering wordt teweeggebracht door rein en deugdzaam te leven en de Heilige Geest als metgezel te hebben. Bekering wordt teweeggebracht door de verzoening van Jezus Christus te begrijpen, Hem als onze Heiland en Verlosser te aanvaarden en de verzoening in ons leven toe te passen. Jouw persoonlijke bekering bereidt je voor op het sluiten van tempelverbonden, vervullen van een zending en stichten van je toekomstige gezin. Als je bekeerd bent, zul je het verlangen hebben om wat je geleerd hebt uit te dragen naar anderen. Je zult beter en met meer zelfvertrouwen, overtuiging en kracht kunnen getuigen. Het verlangen om het evangelie te verkondigen en het zelfvertrouwen om moedig te getuigen zijn natuurlijke gevolgen van ware bekering. De Heiland leerde Petrus: als ge eenmaal tot bekering zijt gekomen, versterk dan uw broederen. Herinner je Jozua, de profeet en krijger, nog? Hij was niet alleen zelf bekeerd, maar probeerde ook tot het eind van zijn leven de kinderen Israëls tot God te brengen. In het Oude Testament lezen we: Israël diende de Heere al de dagen van Jozua. Wie ware bekering heeft ervaren, maakt gebruik van de kracht van de verzoening en ontvangt hel voor zijn ziel. Vervolgens oefent hij een krachtige invloed uit op al wie hem kent. Het evangelie naleven en op heilige plaatsen staan is niet altijd makkelijk of comfortabel. Maar ik getuig dat het de moeite waard is. De Heer gaf Emma Smith de raad de dingen van deze wereld terzijde te leggen en naar de dingen van een betere te streven. Ik vermoed dat we ons niet kunnen voorstellen hoe prachtig die dingen van een betere wereld zijn. Ik getuig dat we een liefhebbende Vader in de hemel hebben. Wiens grootste verlangen het is ons te helpen en zegenen als we het evangelie naleven en ons bekeren. Hij heeft duidelijk verklaard dat onze onsterfelijkheid en eeuwig leven zijn hoofddoel en werk zijn. Hij wil ons weer bij hem brengen. Ik getuig dat we bekeerd zullen worden en veel goeds tot stand zullen brengen in ons gezin en in de wereld als we handelen naar de leerstellingen van het evangelie en ze dagelijks naleven. Mogen we allen gezegend worden in onze dagelijkse inspanningen om dat doel te bereiken. Dat is mijn gebed in de naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you for these powerful messages.
Dank u voor die krachtige boodschappen. Het koor en de aanwezigen zingen nu staande. Put your shoulder to the wheel. Steek uw handen uit de mouw, lofzang 169. Na de samenzang kunnen we luisteren naar ouderling Richard J. Maines van het Presidium der 70. Hij wordt gevolgd door ouderling Richard G. Scott van het Quorum der 12 Apostelen. Het koor zingt vervolgens O Divine Redeemer.
This is the 183rd...
Dit is de 183ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen.
Every morning when we wake up, we face a new day filled with the challenges.
Iedere ochtend als we wakker worden, beginnen we aan een nieuwe dag met alle problemen die zich zo al aandoen, dienen. Die problemen nemen allerlei vormen aan. Lichamelijke moeilijkheden, financiële tegenslagen, relationele problemen, emotionele beproevingen en zelfs crisis in ons geloof. Veel van die problemen kunnen opgelost en overwonnen worden. Maar andere gaan ons begrip te boven. Zijn te moeilijk om op te lossen en blijven bestaan totdat we naar het volgende leven gaan. Wanneer we de oplosbare problemen doorstaan en de onoplosbare problemen onverdroten verdragen, is het belangrijk te bedenken dat we met de geestelijke kracht die we ontwikkelen, alle problemen die zich aandienen goed kunnen doorstaan. Broeders en zusters, we hebben een liefdevolle hemelse Vader die ons aardse leven zo heeft ontworpen dat iedereen kan leren wat we moeten doen om ons voor het eeuwige leven in zijn tegenwoordigheid te kwalificeren. Een voorval uit het leven van de profeet Joseph Smith illustreert dit beginsel. De profeet en verschillende metgezellen zaten al maanden in Liberty, Missouri, gevangen. Terwijl zij daar leden smeekten, de profeet Jozef de Heer een nederig gebed of hij het lijden van de heiligen wilde verlichten. De Heer reageerde door de profeet en ons allen te leren dat de moeilijkheden die we meemaken uiteindelijk voor ons bestwil zijn als we die goed verdragen. Dit is het antwoord van de Heer op Jozefs smeekbeden. Mijn zoon, vrede zij uw ziel. Uw tegenspoed en uw ellende zullen slechts van korte duur zijn. En dan, indien gij het goed doorstaat, zal God u ten hemel verhogen. Gij zult over al uw vijanden zegevieren. Ons hemelse Vader heeft onze levensreis zo geregeld dat het een test van ons karakter is. We worden aan goede en kwade invloeden blootgesteld. En vervolgens krijgen we de morele vrijheid om zelf te kiezen welk pad we inslaan. Zoals de profeet Samuel vanouds zei, gij zijt vrij. Het wordt u toegestaan zelfstandig te handelen, want zie, God heeft u kennis gegeven en u vrijgemaakt. Onze hemelse Vader begreep ook dat wij als gevolg van onze sterfelijkheid niet altijd juiste of integere keuzen zouden doen. Omdat we niet volmaakt zijn en fouten maken, hebben we hulp nodig om in zijn tegenwoordigheid terug te keren. Die hulp is beschikbaar door de leringen en het voorbeeld en het zoenoffer van Jezus Christus. Het zoenoffer van de heiland maakt ons toekomstig heil en onze verhoging door middel van het beginsel bekering mogelijk. Als we ons eerlijk en oprecht bekeren, kunnen we met behulp van de verzoening gereinigd worden, van aard veranderen en problemen goed doorstaan. Volharding is een belangrijk beginsel in de leer van Jezus Christus. Zij is van belang omdat de kwaliteit van onze eeuwige toekomst evenredig is aan ons vermogen om in rechtschapenheid te volharden. In 2 Nefi 31 leert Nefi ons dat wij, na dezelfde verlossende doopverordening als Jezus Christus, en daarna de gaven van de Heilige Geest te hebben ontvangen, moeten voorwaarts streven, ons vergastend aan het woord van Christus, en tot het einde volharden. Zie, zo zegt de Vader, gij zult het eeuwige leven hebben. Om dus de grootste van alle zegeningen van onze hemelse Vader te ontvangen, namelijk het eeuwige leven, moeten we de juiste verordeningen verrichten en daarna de desbetreffende verbonden nakomen. Met andere woorden, we moeten met succes volharden. Ons vermogen om in rechtschapenheid tot het einde te volharden staat in directe verhouding tot de kracht van ons getuigenis en de diepgang van onze bekering. Als we een sterk getuigenis hebben en waarlijk tot het evangelie van Jezus Christus zijn bekeerd, worden onze keuzen door de Heilige Geest geïnspireerd. Zullen ze om Christus draaien en ons verlangen om tot het einde te volharden ondersteunen. Als ons getuigenis zwak is en onze bekering oppervlakkig, bestaat er een veel groter risico dat we door de verkeerde tradities van de wereld tot het maken van slechte keuzen worden verleid. Ik wil u een ervaring vertellen die de benodigde inspanning om lichamelijk te volharden illustreert en die dan vergelijken met de benodigde inspanning om geestelijk te volharden. Toen ik van zending kwam, kreeg ik de kans om basketbal te spelen onder leiding van een alom gerespecteerde coach en schrijver aan een hogeschool in Californië. Die coach nam de conditie van zijn spelers aan het begin van het basketbalseizoen heel serieus. Een van de vereisten om überhaupt een basketbal op het oefenveld te mogen aanraken, was een veldloop in de heuvels bij de school die we in een specifieke, zeer snelle tijd moesten afleggen. Ik weet nog dat ik de parcours voor het eerst vlak na mijn zending probeerde af te leggen. Ik dacht dat ik doodging. Het kostte weken, lang trainen, om uiteindelijk de tijd te halen die de coach als doel had gesteld. Het gaf me niet alleen een heerlijk gevoel om het parcours te lopen, maar ook om op het laatste gedeelte voor de finish dat heuveltje afging te versnellen. Om goed basketbal te spelen moet je een goede conditie hebben. Aan een goede lichamelijke conditie hangt een prijskaartje. En de prijs is toewijding, doorzettingsvermogen en zelfbeheersing. Aan geestelijke volharding hangt ook een prijskaartje. Daarop staat dezelfde prijs. Toewijding, doorzettingsvermogen en zelfbeheersing. Een getuigenis moet, net zoals je lichaam, in goede conditie zijn wil je volharden. Hoe houden we dus onze getuigenis in goede conditie? We krijgen ons lichaam niet in een goede conditie door op tv naar basketbal te kijken. Evenzo kunnen we ons getuigenis niet in een goede conditie krijgen door alleen maar op tv naar de algemene conferentie te kijken. We moeten de fundamentele beginselen van het evangelie van Jezus Christus bestuderen en dan ons uiterste best doen om ernaar te leven. Zo worden we discipelen van Jezus Christus en zo bouwen we een blijvend getuigenis op. Als we met tegenspoed te maken krijgen en we verlangen ons de eigenschappen van Jezus Christus eigen te maken, dan is het van essentieel belang dat we geestelijk voorbereid zijn. Geestelijk voorbereid zijn houdt in dat we geestelijk uithoudingsvermogen of kracht hebben ontwikkeld. We zijn geestelijk in goede conditie. We zijn dan geestelijk in zo'n goede conditie dat we consequent het goede kiezen. We worden onwrikbaar in ons verlangen en vermogen om het evangelie na te leven. Zoals een anonieme auteur schreef, je moet de steen worden die de rivier niet kan wegspoelen. Omdat we iedere dag met problemen te maken hebben, is het belangrijk om iedere dag aan ons geestelijk uithoudingsvermogen te werken. Als we geestelijk uithoudingsvermogen ontwikkelen, zullen nog de verkeerde tradities van de wereld, nog onze persoonlijke dagelijkse moeilijkheden veel negatief effect hebben op ons vermogen om in rechtschapenheid te volharden. In onze eigen familiegeschiedenis komen we geweldige voorbeelden van geestelijk uithoudingsvermogen tegen. In die verhalen van onze voorouders zullen we voorbeelden aantreffen waaruit de positieve aspecten van volharden duidelijk worden. Een verhaal uit mijn eigen familiegeschiedenis is hier een voorbeeld van. Mijn overgrootvader, Joseph Watson Maines, werd in 1856 in Hull, Yorkshire, Engeland geboren. Zijn familie sloot zich in Engeland bij de kerk aan en maakte de reis naar Salt Lake City. In 1883 trouwde hij met Emily Keep en zij werden de ouders van 8 kinderen. Joseph werd in juni 1910 op een voltijdszending geroepen. Hij was toen 53 jaar. Met de steun van zijn vrouw en 8 kinderen keerde hij terug naar zijn geboorteland, Engeland, om zijn zending te vervullen. Toen hij ongeveer 2 jaar op zending was, was hij met zijn collega op de fiets op weg naar de zondagsschool in Gloucester toen hij een lekke band kreeg. Hij stapte van zijn fiets af om de schade te bekijken. Toen hij zag dat het ernstig was en nogal wat tijd zou kosten om de band te plakken, zei hij tegen zijn collega dat hij maar vooruit moest gaan en met de dienst beginnen. En dat hij zo zou volgen. Zodra hij dat had gezegd, zakte hij in elkaar. Hij stierf op slag aan een hartaanval. Joseph Watson Maines.
Never saw his wife and 8 children again.
Heeft zijn vrouw en 8 kinderen in dit leven niet meer gezien. Men verscheepte zijn lichaam naar Salt Lake City. Waarna zijn begrafenisdienst in de oude Waterloo Assembly Hall werd gehouden. Een uitspraak tijdens die begrafenisdienst door ouderling W.A. Afwisselen. Dit biedt het evangelie ons. Geen immuniteit tegen de dood, maar overwinning over de dood door de hoop op een heerlijke opstanding. Dat geldt voor Joseph Maines. Het is fijn en het geeft voldoening en vreugde te weten dat mensen hun leven afleggen in rechtschapenheid, in geloof, trouw aan het geloof. Dit verhaal in de familie inspireert mij om mijn best te doen om het voorbeeld van volharding en uithoudingsvermogen van mijn overgrootvader te volgen. Evenzo word ik geïnspireerd door zijn vrouw Emily, voor wie het leven na de dood van Joseph heel zwaar was. Haar getuigenis was sterk en haar bekering volledig. Ze bleef voor de rest van haar leven trouw aan het geloof, terwijl ze in haar eentje voor 8 kinderen zorgde. De apostel Paulus heeft geschreven: laten wij afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. De wedloop die hier op aarde voor ons ligt, is een hindernisloop. Die hindernissen zijn de problemen die bij het ontwaken voor ons liggen. We zijn hier op aarde om de wedloop te lopen, onze morele keuzevrijheid te gebruiken en tussen goed en kwaad te kiezen. Om de wedloop eervol en met succes uit te lopen en naar onze Hemels Vader terug te keren, moeten we de prijs van toewijding, doorzettingsvermogen en zelfbeheersing betalen. We moeten geestelijk in goede conditie raken. We moeten geestelijk uithoudingsvermogen ontwikkelen. We hebben een sterk getuigenis nodig dat tot ware bekering leidt. En als gevolg daarvan zullen we in onszelf innerlijke vrede ontdekken en de nodige kracht om alle problemen die op ons pad komen te doorstaan. Dus ongeacht welke problemen u 's morgens voor u ziet, bedenk dit. Met de geestelijke kracht die u ontwikkelt, gekoppeld aan de hulp van de Heer, zult u aan het einde van de wedloop in staat zijn het vertrouwen te voelen dat de apostel Paulus uitte toen hij schreef: want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden staat aan de deur. Ik heb de goede strijd getreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden. Voorts ligt voor mij gereed de krans der gerechtvaardigheid, welke te 10 dagen de Heere, de rechtvaardige rechter, mij zal geven. Ik getuig tot u van een werkelijk liefdevolle Hemelse Vader en zijn geweldige eeuwige plan van geluk dat ons in deze tijd naar de aarde heeft gebracht. Mag de geest van de Heer ons allen inspireren om de kracht te ontwikkelen om te volharden. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Onlangs had ik het voorrecht om een indrukwekkende groep jongeren uit Idaho te leren kennen. Een deugdzame jonge vrouw vroeg me wat naar mijn mening het belangrijkste was dat ze op dit moment in hun leven konden doen. Ik raadde hen aan om de macht van de verzoening van Jezus Christus in hun leven te leren herkennen. Vandaag wil ik 1 aspect van die macht uitleggen, namelijk de persoonlijke kracht die we door de verzoning van Jezus Christus ontvangen. In het Boek van Mormon lezen we over Ammon en zijn broeders die het evangelie onderwijzen aan een wild en verstokt en woest volk. Velen van het volk bekeerden zich en kozen ervoor hun zondig gedrag achter zich te laten. Hun bekering was zo volledig dat ze hun wapens begroeven en een verbond sloten met de Heer om ze nooit meer op te nemen. Veel van hun onbekeerde broeders vielen hen later aan en begonnen hen te doden. Dit nu getrouwe volk kwam liever om door het zwaard dan de wapens weer op te nemen en hun geestelijk leven in gevaar te brengen. Door een rechtschapen voorbeeld kwamen nog meer mensen tot bekering en legden ze hun wapens van opstand af. De Heer gebood Ammon het volk in veiligheid te brengen onder de Nefieten. En ze werden het volk van Ammon genoemd. De Nefieten beschermden hen jarenlang. Maar uiteindelijk begon het Nefitische leger te verzwakken en was er dringend versterking nodig. Het volk van Ammon was op een cruciaal punt in hun geestelijk leven beland. Ze hadden zich aan hun verbond om de wapens nooit meer op te nemen gehouden. Maar ze begrepen dat vaders hun gezinnen dienen te beschermen. De nood was zo hoog dat ze overwogen hun verbond te breken. Hun wijze priesterschapsleider, Heleman, wist dat het verbreken van een verbond met de Heer nooit te rechtvaardigen valt. Hij stelde hun een geïnspireerd alternatief voor. Hij herinnerde hen eraan dat hun zoons diezelfde zonden nooit hadden bedreven en dus geen verbond hadden hoeven sluiten. Hoewel hun zonen erg jong waren, waren ze lichamelijk sterk en belangrijker nog, ze waren deugdzaam en rein. Het geloof van de moeders had de zonen versterkt. Deze jonge mannen namen onder leiding van hun profeet en leider de plaats in van hun vaders om hun familie en thuis te verdedigen. De omstandigheden rond deze cruciale beslissing tonen hoe de verzoening van Jezus Christus de kinderen van God persoonlijke kracht geeft. Denk eens aan de tedere gevoelens van die vaders. Hoe moeten zij zich gevoeld hebben, wetende dat hun opstandige handelingen uit het verleden hen beletten om hun vrouwen en kinderen in die noodsituatie te beschermen? Ze wisten persoonlijk maar al te goed welke gruwelen hun zoons te wachten stonden en ze moeten huibelen gehuild hebben. Niet kinderen, maar vaders horen hun gezin te verdedigen. Hun verdriet moet erg groot geweest zijn. Waarom zou een geïnspireerde priesterschapsleider vrezen dat ze hun ziel zouden verliezen als ze hun wapens weer opnamen? De Heer heeft verklaard, zie, wie zich van zijn zonden bekeerd heeft, die ontvangt vergeving. En ik, de Heer, denk er niet meer aan. Deze getrouwe vaders hadden zich lang geleden bekeerd van hun zonden en waren door de verzoening van Jezus Christus gereinigd. Waarom werd er dan afgeraden hun gezin te verdedigen? We kunnen door de verzoening van Jezus Christus rein worden. We kunnen deugdzaam en rein worden. Maar soms veroorzaken onze slechte keuzes langdurige gevolgen. Een essentiële stap tot volledige bekering is het dragen van de kortstondige en langdurige gevolgen die onze zonden veroorzaakt hebben. Hun verkeerde keuzes hadden deze ammonieten blootgesteld aan een vleeselijke begeerte die opnieuw een zwak punt zou kunnen worden dat Satan zou proberen uit te buiten. Satan tracht onze herinnering van schuldgevoelens aan te spreken om ons weer onder zijn invloed te lokken. We moeten steeds waakzaam zijn om zijn verlokkingen te voorkomen. Dat was ook het geval voor deze getrouwe ammonitische vaders. Zelfs na jaren getrouwheid was het voor hen noodzakelijk zich geestelijk te beschermen tegen alle herinneringen van begane zonden. Tussen de veldslagen door zag Moroni erop toe dat de zwakste stenen versterkt werden. Hij liet hen op de binnenwal van de gracht een borstwering van stammen bouwen. En tegen die borstwering van stammen wierpen zij aarde uit de gracht op, totdat zij de stad rondom hadden omringd met een sterke muur van stammen en aarde, tot op buitengewone hoogte. Aanvoerder Moroni begreep dat het belangrijk was de zwakke gebieden te verstevigen en zo kracht te ontwikkelen. Deze Ammonitische vaders waren vergelijkbaar. Ze hadden hogere en bredere versterkingen nodig tussen hun getrouwe leven en hun onrechtzaam gedrag uit het verleden. Hun zonen, gezegend met rechtschapen tradities, waren in mindere mate kwetsbaar voor dezelfde verleidingen. Ze konden zo hun gezin verdedigen zonder hun geestelijk welzijn in gevaar te brengen. Het goede nieuws voor wie verlost wil worden van de gevolgen van slechte keuzes uit het verleden, is dat de Heer een onderscheid maakt tussen zwakheid en opstandigheid. De Heer waarschuwt dat opstandigheid zonder bekering bestraft wordt. Maar hij is altijd barmhartig als hij het heeft over zwakheden. Ongetwijfeld werden de Ammonitische vaders opgevoed met de valse overleveringen van hun ouders. Maar elk kind van onze Vader in de hemel wordt met het licht van Christus geboren, ongeacht de oorzaak van hun zondige praktijken, hadden ze er een geestelijke kwetsbaarheid door ontwikkeld, die Satan zou proberen uit te buiten. Gelukkig werd hun het evangelie onderwezen. Bekeerden ze zich en werden ze door de verzoening van Jezus Christus in geestelijk opzicht veel sterker dan Satans verlokkingen. Het is aannemelijk dat ze niet verleid werden om het brute verleden voort te zetten, maar ze gaven Satan de kans niet om hun ziel te bedriegen en hen bedachtzaam ter helle te voeren door hun profeet en leider te volgen. De verzoening van Heiland maakte hen niet alleen rein van zonde. De Heiland kon hen door hun gehoorzaamheid aan de raad van hun priesterschapsleider ook beschermen tegen hun zwakheden en hen versterken. Hun nederige, levenslange toewijding aan de verzaking van hun zonden beschermde hun gezin beter dan wat ze ook gedaan konden hebben op het slagveld. Hun onderwerping ontnam hen geen zegeningen. Ze sterkte hen en was vele toekomstige generaties tot zegen. Het einde van het verhaal verduidelijkt hoe de barmhartigheid van de Heer zwakke dingen sterk laat worden. Die getrouwe vaders stuurden hun zonen onder de hoede van Helaman op pad. Hoewel de zonen in hevige veldslagen vochten en ieder van hen verwondingen opliep, was er niet één omgekomen. De jonge mannen waren een essentiële versterking voor het vermoeide Nefitische leger geweest. Ze waren getrouw en in geestelijk opzicht sterker toen ze terug naar huis keerden. Hun families werden gezegend, beschermd en gesterkt. De talloze mensen die het Boek van Mormon in onze tijd bestuderen, worden door het voorbeeld van deze reine en rechtschapen zonen opgebouwd. Ieder van ons heeft wel eens slechte keuzes gemaakt. We hebben allemaal de verlossende macht van de verzoening van Jezus Christus nodig. Ieder van ons moet zich bekeren van opstandigheid. Want ik, de Heer, kan de zonde niet met de geringste mate van toelating aanschouwen. Einde citaat. Dat kan hij niet, omdat hij weet wat er nodig is om te worden zoals hij. Velen van ons hebben zwakheden in ons karakter ontwikkeld. Door de verzoening van Jezus Christus kunnen we, zoals de Ammonieten, geestelijke versterkingen opwerpen tussen onszelf en begane zonden die Satan probeert uit te buiten. De geestelijke bescherming rondom de Ammonitische vaders waren henzelf, hun gezin, hun land en toekomstige generaties tot zegen en kracht. Dat geldt ook voor ons. Hoe werpen we die eeuwige versterkingen dan op? De eerste stap moet zijn oprechte, grondige en volledige bekering zijn. Door middel van de verzoending van Jezus Christus kan ieder van ons rein worden. En zal de last van onze opstandigheid weggenomen worden. Denk eraan. Bekering is geen straf. Het is het hoopgevende pad naar een heerlijke toekomst. Onze Vader in de hemel heeft ons van hulpmiddelen voorzien om de versterkingen tussen onze kwetsbaarheden en getrouwheid op te werpen. Neem de volgende punten in overweging. Sluit verbonden en ontvang verordeningen voor jezelf. Zet u vervolgens gestaag en consequent in om voor uw voorouders de verordeningen van de tempel aan te bieden. Verkondig het evangelie aan familieleden of vrienden die geen lid of minder actief zijn. U kunt weer enthousiast worden door over deze waarheden te vertellen. Wees getrouw in al uw roepingen, vooral uw huisonderwijs of huisbezoekopdrachten. Maak er niet met een kwartiertje per maand ervan af. Probeer liever elk gezinslid te helpen. Leer ze persoonlijk kennen. Wees een goede vriend of vriendin. Toon ze hoeveel u om elk van hen geeft door middel van liefdediensten. Meest belangrijke, dien vooral uw eigen gezinsleden. Maak een hoge prioriteit van de geestelijke ontwikkeling van uw partner en kinderen. Heb aandacht voor de dingen die u voor ieder van hen kunt doen om hen te helpen. Geef vrijelijk aan hen van uw tijd en aandacht. Bij ieder van deze suggesties hebben ze een gemeenschappelijk thema. Vul uw leven met dienstbetoon. Als u uw leven verliest in het dienst aan de kinderen van onze hemelse Vader, zullen Satans verleidingen minder greep op u krijgen. Omdat uw hemelse Vader uw ziels veel lief heeft. Maak de verzoening van Jezus Christus dat mogelijk en geeft u kracht. Is dat niet prachtig? Velen van u hebben de last van slechte keuzes gevoeld. En in ieder van u kan de verheffende macht van de vergevingsgezindheid, barmhartigheid en kracht van de Heer voelen. Ik heb dat gevoeld en ik getuig dat die voor ieder van u beschikbaar is. In de naam van Jezus Christus. Amen.
We're so grateful to the Tabernacle Choir.
We zijn het Tabernakelkoor zo dankbaar dat vanmorgen zulke prachtige muziek ten horen heeft gebracht waar we zo van genoten hebben. We spreken onze waardering uit voor alle sprekers en allen die op wat voor manier dan ook hun medewerking zo goed hebben verleend. Onze slotspreker deze bijeenkomst is president Thomas S. Monson, onze dierbare profeet. Na zijn toespraak zingt het koor We Thank Thee, O God, for a Prophet. Het slotgebed wordt uitgesproken door ouderling Francisco de Vinas van de 70.
In my journal tonight.
In mijn dagboek vanavond zal ik opschrijven. Dit is een van de meest inspirerende bijeenkomsten geweest van welke algemene conferentie dan ook die ik heb bijgewoond. Alles is uitermate geestelijk geweest, van aard. Broeders en zusters, toen we 6 maanden geleden bijeenkwamen voor onze algemene conferentie, lag mijn lieve vrouw Frances in het ziekenhuis. Omdat ze enkele dagen eerder een verschrikkelijke val had gemaakt. In mei, na weken moedig te hebben geworsteld om te herstellen van haar verwondingen, ontglipte ze naar de eeuwigheid. Het was een groot verlies. Wij traden op 7 oktober 1948 in de Salt Lake Temple in het huwelijk. Morgen zouden we 65 jaar getrouwd zijn geweest. Zij was de liefde van mijn leven. Mijn vertrouwelingen. En mijn beste vriendin. Te zeggen dat ik haar mis is een uiterst ontoereikende beschrijving van mijn sterke gevoelens. Deze conferentie is het 50 jaar geleden dat ik tot het quorum der 12 apostelen werd geroepen door president David O. McKay. In al die jaren heb ik nooit iets gedaan zonder de volledige steun van mijn lieve levensgezellin. Ze bracht talloze offers, zodat ik mijn roeping kon vervullen. Ze klaagde nooit als ik alweer dagen en soms weken bij haar en onze kinderen vandaan was. Ze was echt een engel. Ik wil mede namens mijn familie dank uitspreken voor het overweldigende aantal liefdesbetuigingen die we sinds het overlijden van Frances hebben ontvangen. Uit de hele wereld kwamen honderden kaarten en brieven met uitingen van bewondering van haar, voor haar en van deelneming voor onze familie. We ontvingen tientallen prachtige bloemstukken. We zijn dankbaar voor de talrijke bijdragen die ter ere van haar zijn gegeven aan het Algemeen Zendingsfonds van de Kerk. Namens de nabestaanden spreek ik onze grote dank uit voor uw lieve en oprechte betuigingen van medeleven. Wat mij in deze verdrietige tijd van afscheid nemen de meeste troost heeft gebracht, is mijn getuigenis van het evangelie van Jezus Christus geweest. En de wetenschap dat mijn lieve Frances nog leeft. Ik weet dat we slechts tijdelijk uit elkaar zijn. We zijn in Gods huis verzegeld door iemand die het gezag heeft om op aarde en in de hemel te verbinden. Ik weet dat wij ooit herenigd worden om nooit meer gescheiden te worden. Die wetenschap houdt mij op de been. Broeders en zusters, we kunnen gerust aannemen dat niemand een leven helemaal zonder lijden en verdriet heeft geleefd. En dat er ook nooit een tijdperk in de geschiedenis van de mensheid is geweest zonder de nodige beroering en ellende. Als het levenspad een vrede wending neemt, is het verleidelijk om ons af te vragen, waarom ik? Soms lijkt er geen eind, licht aan het eind van de tunnel te zijn, geen zonsopgang na het duister van de nacht. We voelen ons omringd door de teleurstelling van in duigen gevallen dromen en de wanhoop van vervlogen hoop. Met Bijbelse bewoordingen smeken wij, is er geen balsem in Gilead? We voelen ons verlaten, overmand door verdriet, eenzaam. We zijn geneigd om onze tegenspoed te bekijken door het vervormende prisma van pessimisme. We wachten ongeduldig op een oplossing voor onze problemen, maar vergeten dat dit vaak de hemelse deugd van geduld vergt. Onze moeilijkheden stellen ons vermogen om te volharden werkelijk op de proef. Dan moet ieder van ons nog een fundamentele vraag beantwoorden. Zal ik haperen of zal ik de eindstreep bereiken? Sommigen haperen, omdat ze niet in staat blijken boven hun moeilijkheden uit te stijgen. Om de eindstreep te bereiken, moeten we tot het eind van ons leven volharden. Bij onze overpeinzingen van wat ons overkomt, kunnen wij met de woorden van Job zeggen, de mens wordt tot moeite geboren. Job was een vroom en oprecht man, godvrezend en wijkende van het kwaad. Vroom in zijn gedrag, welvarend en rijk, moest Job een proef ondergaan die ieder ander kapot had kunnen maken. Beroofd van zijn bezit, bespot door zijn vrienden, gekweld door zijn lijden, ontredderd door het verlies van zijn gezinsleden, werd hij aangemoedigd om God vaarwel te zeggen en te sterven. Einde citaat. Hij weerstond die verleiding en sprak uit de grond van zijn edele hart. Ik citeer, zie, mijn getuige is in de hemel, mijn pleitbezorger in den hoge. Ik weet, mijn losser leeft. Job bleef het geloof trouw. Doen wij dat ook? Als we zelf beproevingen ondergaan? Als we geneigd zijn om te buigen onder de lasten van de klappen die het leven uitdeelt, laten we dan bedenken dat anderen dit ook hebben meegemaakt en dat ze hebben volhard en overwonnen. De getuigenis van de kerk in deze bedeling van de volheid der tijden is vol belevenissen van hen die het moeilijk hadden, maar die standvastig en goedsmoeds bleven. Hoe kwam dat? Zij stelden het evangelie van Jezus Christus centraal in hun leven. Dat houdt ons op de been, wat ons ook overkomt. We maken toch nog moeilijkheden mee, maar we kunnen ze onder ogen zien, ze tegemoet treden en als overwinnaar uit de bus komen. Van het bed van pijn, van het kussen dat nat is van de tranen, worden wij hemelwaarts geheven. Door die goddelijke geruststelling en beminde belofte, en ik citeer, ik zal u niet begeven en u niet verlaten. Einde citaat. Dergelijke troost is onbetaalbaar. Bij mijn reizen wijd en zijd over de hele wereld om de taken van mijn roeping uit te voeren, heb ik veel geleerd. En niet de minste daarvan is dat verdriet en lijden universeel zijn. Ik kan onmogelijk meten hoeveel hartzeer en verdriet ik heb gezien bij mijn bezoeken aan hen die rouwden ziek waren, een echtscheiding doormaakten, worstelden met een opstandige zoon of dochter of leden onder de gevolgen van zonde. Ik kan eindeloos doorgaan met die lijst, want wij kunnen talloze problemen krijgen. Het is moeilijk om maar één voorbeeld te geven. Maar als ik denk aan moeilijkheden, schiet mij de naam te binnen van broeder Brams, een van de zondagsschoolleerkrachten uit mijn jeugd. Hij was een trouw lid van de kerk en had een hart van goud. Met zijn vrouw Sadie had hij 8 kinderen, van wie veel leeftijdgenoten van de kinderen in onze familie. Na ons huwelijk en onze verhuizing uit de wijk zagen Francis en ik, broeder en zuster Brams en leden van hun familie bij bruiloften, begrafenissen en wijkreunies. In 1968 overleed Sadie, de vrouw van broeder Brams. In de loop der jaren overleden ook 2 van zijn 8 kinderen. Op een dag, bijna 13 jaar geleden, belde broeder Brams oudste kleindochter me. Ze vertelde dat haar grootvader 105 jaar was geworden. Ze zei, hij woont in een klein verpleeghuis, maar komt op zondag nog met zijn hele familie bijeen en geeft dan een evangelieles. Ze vervolgde, afgelopen zondag kondigde opa aan, lieverd, ik ga deze week dood. Bel alsjeblieft Tommy Monson. Hij weet wel wat hij moet doen. Einde citaat. Ik bezocht broeder Brams de volgende avond. Ik had hem een tijd niet gezien. Ik kon niets tegen hem zeggen, want hij was doof. Ik kon geen boodschap voor hem opschrijven. Want hij was blind geworden. Er werd mij verteld dat de familie met hem communiceerde door met de vinger van zijn rechterhand op de palm van zijn linkerhand de naam van de bezoeker te schrijven. Boodschappen werden ook op die manier overgebracht. Ik volgde die procedure, pakte zijn vinger vast en spelde T-O-M-M. Y-M-O-N-S-O-N. Zoals hij me altijd genoemd had. Broeder Brams werd enthousiast, pakte mijn handen vast en legde ze op zijn hoofd. Ik wist dat hij graag een priesterschapszegen wilde. De chauffeur die me naar het verpleeghuis had gebracht legde broeder Brams samen met mij de handen op en we gaven hem de gewenste zegen. Daarna stroomden er tranen uit zijn blinde ogen. Hij pakte dankbaar onze handen vast. Ook al had hij de zegen die we hem gaven niet gehoord, de geest was sterk aanwezig. En ik geloof dat hij geïnspireerd werd om te weten dat wij de benodigde zegen hadden gegeven. Deze lieve man kon niet meer zien. Hij kon niet meer horen. Hij moest dag en nacht doorbrengen in een klein kamertje van een verpleeghuis. En toch raakte hij met zijn glimlach en de woorden die hij sprak mijn hart. Dank je wel, zei hij. Mijn hemelse vader is zo goed voor mij geweest. Einde citaat. Zoals broeder Brams had voorspeld, overleed hij binnen een week. Hij stond nooit stil bij wat hem ontbrak. In plaats daarvan was hij altijd erg dankbaar voor zijn vele zegeningen. Onze hemelse vader geeft ons zoveel om ons in te verheugen. En hij weet ook dat we leren, groeien en sterker worden als we de nodige beproevingen tegemoet treden en doorstaan. Wij weten dat we bij tijd en wijle hartverscheurend verdriet zullen krijgen, dat we zullen rouwen en dat we tot het uiterste beproefd kunnen worden. Maar die moeilijkheden stellen ons in staat om betere mensen te worden, ons leven zo in te richten als onze Hemelsvader ons leert en iets anders te worden dan we waren, beter dan voorheen, begripvoller dan voorheen, meevoelender dan voorheen, met een sterker getuigenis dan voorheen. Dat zou ons doel moeten zijn. Vol te houden en te volharden. Ja, maar ook om ons geestelijk te ontwikkelen op onze tocht door zonneschijn en schaduw. Hadden wij geen moeilijkheden te overwinnen en problemen op te lossen, dan zouden wij blijven zoals we zijn, met niet of nauwelijks vooruitgang op het pad naar ons doel, het eeuwige leven. Een dichter heeft een soortgelijke gedachte als volgt verwoord. Goed hout groeit niet door gemak. Hoe sterker de wind, hoe sterker de tak. Hoe hoger de lucht, hoe groter de stroom. Hoe sterker de storm, hoe krachtiger de boom. Door regen en sneeuw, door zon en koud, groeit in bomen en in mensen goed hout. Alleen de meester kent de omvang van onze beproevingen, onze pijn en ons lijden. Hij alleen biedt ons eeuwige gemoedsrust in tijden van tegenspoed. Hij alleen raakt onze gekwelde ziel met zijn woorden van troost. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Einde citaat. Of het nu de beste tijd of de slechtste tijd is, hij is met ons. Hij heeft beloofd dat dit nooit zal veranderen. Broeders en zusters, mogen onze toewijding aan onze Hemelse Vader niet toe of afnemen met de eb en vloed die wij ondervinden in de jaren of de crisis van ons leven. We zouden geen moeilijkheden moeten ondervinden om aan hem te denken. En we zouden niet tot ootmoed gedreven hoeven te worden om hem ons geloof en vertrouwen te schenken. Mogen wij er altijd naar streven om dicht bij onze Hemelse Vader te blijven. Daarvoor moeten we elke dag tot hem bidden en naar hem luisteren. Hij moet echt altijd ons hoogste goed zijn. Het zij in zonneschijn of in regen. Mogen zijn belofte altijd ons wachtwoord zijn. Ik citeer, ik zal u niet begeven en u niet verlaten, einde citaat. Met alle kracht van mijn ziel getuig ik dat God leeft, dat hij ons lief heeft, dat zijn enige geboren zoon voor ons heeft geleefd en is gestorven, en dat het evangelie van Jezus Christus het doordringende licht is dat door de duisternis van ons leven heen schijnt. Mogen dat altijd zo zijn, dat bid ik in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Our dear Heavenly Father, the conclusion.
Onze geliefde Hemelse Vader, aan het eind van deze prachtige bijeenkomst spreken wij onze dank uit aan u voor de geïnspireerde boodschappen die we hebben gekregen van uw dienstknechten vandaag. We zijn dankbaar, Vader, voor het herstelde evangelie van uw Zoon Jezus Christus. We zijn dankbaar voor de zegening en gave van de verzoening in ons leven. Wij bidden vanmorgen voor hen die bezocht zijn, die beproevingen doormaken en kwellingen. En we bidden dat hun kwellingen opgeslokt mogen worden door Christus, uw Zoon. Wij bidden voor onze zendelingen in de hele wereld die het evangelie verkondigen. We bidden dat wij in ons hart de boodschap mogen opnemen, de boodschappen die we vandaag gehoord hebben. En we zeggen deze dingen in de naam van Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 183rd Semi-Annual General Conference.
Dit was een uitzending van de 183ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteit en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.